We gaan lezen uit Handelingen. Handelingen. Broeder Arie heeft het al gehad over dat Pinksterfeest, dus daar hoef ik verder weinig over te zeggen. Het is een Joods feest, Shavuot, het wekenfeest, de 50ste dag na de opstanding van de Heer Jezus uit de doden. Inderdaad ook de dag waarop Israël de Torah ontving, waarop God zich openbaarde op de berg Horeb. Dat had hij daarvoor natuurlijk al gedaan, maar toen begon hij te spreken. De 10 woorden. En het is heel bijzonder om te zien dat daar rond die berg Horeb kwamen ongeveer 3000 mensen om vanwege de aanbidding van het gouden kalf. En op het wekenfeest in Handelingen 2 kwamen er rond 3000 mensen tot geloof. Dus de dood en het leven. Nou, we gaan vanaf vers 14 lezen de toespraak van de apostel Petrus. En we lezen tot en met vers 40. Handelingen 2. Handelingen 2 vanaf vers 14 tot en met 40. Maar Petrus, die daar met de 11 andere apostelen stond, verhief zijn stem en sprak tot hen: Joodse mannen en u allen die in Jeruzalem woont, dit moet u bekend zijn en laat mijn woorden tot uw oren doordringen. Deze mensen zijn namelijk niet dronken zoals u vermoedt, want het is pas het derde uur van de dag. Maar dit is wat gesproken is door de profeet Joël. En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, dat ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees. En uw zonen en uw dochters zullen profeteren en uw jonge mannen zullen visioenen zien en uw ouderen zullen dromen dromen. En ook op mijn dienaren en op mijn dienaressen zal ik in die dagen van mijn geest uitstorten en zij zullen profeteren. Ik zal wonderen geven in de hemel boven en teken op de aarde beneden, bloed, vuur en rookwalm. De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, voordat de grote en ontzagwekkende dag van de Heere komt. En het zal zo zijn dat ieder die de naam van de Heere zal aanroepen, zalig zal worden. Israëlitische mannen, luister naar deze woorden. Jezus de Nazarener, een man die u van Gods wegen aangewezen is door krachten, wonderen en tekenen, die God in uw midden door hem gedaan heeft, zoals u ook zelf weet. Deze Jezus die overeenkomstig het vastgestelde raadsbesluit en de voorkennis van God overgegeven is, hebt u gevangen genomen en door de handen van onrechtvaardigen aan het kruis gespijkerd en gedood. God heeft hem echter doen opstaan door de weeën van de dood te ontbinden, omdat het niet mogelijk was dat hij daardoor vastgehouden zou worden. Want David zegt over hem: ik zag de Heere altijd voor mij, want hij is aan mijn rechterhand, opdat ik niet zou wankelen. Daarom is mijn hart verblijd en mijn tong verheugt zich, ja, ook zal mijn vlees rusten in hoop. Want u zult mijn ziel in het graf niet verlaten en uw heilige niet overgeven om ontbinding te zien. U hebt mij de wegen ten leven bekendgemaakt. U zult mij vervullen met vreugde door uw aangezicht. Mannen, broeders, het is mij toegestaan over de aartsvader David vrijuit tegen u te zeggen dat hij en gestorven en begraven is en dat zijn graf tot op deze dag bij ons is. Aangezien hij een profeet was en wist dat God hem een eed gezworen had, dat hij uit de vrucht van zijn lichaam, voor zover het zijn vlees betrof, de Christus zou doen opstaan om hem op zijn troon te zetten. Daarom voorzag hij dit en zei hij over de opstanding van Christus dat zijn ziel niet is verlaten in het graf en dat zijn vlees geen ontbinding heeft gezien. Deze Jezus heeft God doen opstaan waarvan wij allen getuigen zijn. Hij dan, die door de rechterhand van God verhoogd is en de belofte van de Heilige Geest ontvangen heeft van de Vader, heeft dit uitgestort wat u nu ziet en hoort. David is immers niet opgevaren naar de hemelen, maar hij zegt: de Heer heeft gesproken tot mijn Heere, zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden neergelegd zal hebben als een voetbank voor uw voeten. Laat dan heel het huis van Israël zeker weten dat God hem tot een Heere en Christus gemaakt heeft, namelijk deze Jezus die u gekruisigd hebt. En toen ze dit hoorden, werden ze diep in het hart geraakt en zeiden tegen Petrus en de andere apostelen: wat moeten wij doen, mannen, broeders? En Petrus zei tegen hen, bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de naam van Jezus Christus tot vergeving van de zonden. En u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Want voor u is de belofte, en voor uw kinderen en voor allen die veraf zijn, zovelen als de Heere onze God ertoe roepen zal. En met veel meer andere woorden legde hij getuigenis af en spoorde hij hen aan met de woorden, laat u behouden uit dit verkeerde geslacht. Nou, dan lees ik vers 41 ook nog mee. Zij nu die zijn woord met vreugde aannamen werden gedoopt. En ongeveer 3000 zielen werden er op die dag aan hen toegevoegd. Tot zover de lezing uit het woord van God. God, broeders en zusters, lieve vrienden, God is een God van beloften. De God van de Bijbel is een God van beloften. Als de mens in zonde valt, komt God met een belofte. Dan belooft hij het zaad van de vrouw, de Messias. Zoals wij hem dan natuurlijk door het Nieuwe Testament hebben leren kennen als de Heer Jezus Christus. God wordt mens. God komt in een menselijk lichaam wonen te midden van zijn volk. Dus Genesis 3, de eerste belofte die we eigenlijk in de Bijbel tegenkomen. En de Bijbel eindigt ook met een belofte. Inderdaad, met dat lied, Vader, wij danken u. Daar hoort inderdaad dat vierde couplet bij natuurlijk. Want dat is onze hoop en onze verwachting dat de Heer Jezus komt. En Openbaring 22, vers 12 zegt, en zie, ik kom spoedig. En mijn loon is bij mij om aan een ieder te vergelden zoals zijn werk zal zijn. Ook een belofte. Zie, ik kom spoedig. Daar is het zaad van de vrouw als het ware aan het woord. Hij die gekomen is en die komen zal. De belofte van de wederkomst. En zo zijn er heel veel andere beloften in de Bijbel te vinden, waarvan de meesten aan Israël zijn gegeven. Laten we dat goed onthouden. De Bijbel is in het Oude Testament een typisch Joods boek waar Israël centraal staat. In het Nieuwe Testament vinden we natuurlijk ook nog hele grote gedeelten waar Israël centraal staat. En de beloften zijn aan Israël gegeven, bijna allemaal. Natuurlijk, in de brief aan de gemeente zijn ook beloften, maar het grote deel is aan Israël gegeven. Paulus zegt in Romeinen 9, vers 4, zij zijn immers Israëlieten, voor hen geldt de aanneming tot kinderen of het zoonschap en de heerlijkheid en de verbonden en de wetgeving en de eredienst en de beloften. De beloften die de kerk zo gauw op zichzelf betrokken heeft, die beloften die zijn aan Israël gegeven. Die belofte van zie, ik kom spoedig in Openbaring 22 en mijn loon is bij mij. Ja, dat is in de eerste plaats denk ik ook weer een belofte aan Israël. Natuurlijk als gemeente verwachten wij ook de Heer Jezus. Op een andere manier als dat hij komt voor zijn volk Israël. Maar het is duidelijk dat Israël het middelpunt is als het gaat over Gods beloften. En aan de andere kant, die beloften vinden hun middelpunt als het ware, bevinden zich in de Zoon. Dus de apostel Paulus in 2 Korinthe 1 vers 19 en 20 zegt, de Zoon van God Jezus Christus, immers zoveel beloften van God als er zijn, die zijn in hem ja en in hem amen, tot verheerlijking van God door ons. De beloften van God liggen dus in de Heer Jezus als het ware vast. Hij is de beloofde en in hem liggen eigenlijk alle beloften als het ware opgesloten. En het is bijzonder om te zien dat het, als we in Handelingen hebben gelezen, dat daar ook over de belofte wordt gesproken. De belofte van de Vader. Als je in Handelingen begint te lezen in hoofdstuk 1, dan zie je ook dat daar staat in vers 4, en toen hij met hen samen was, beval hij hen dat zij niet uit Jeruzalem weg zouden gaan, maar de belofte van de Vader zouden verwachten, die u, zei hij, van mij gehoord hebt, want Johannes doopte wel met water, maar u zult met de Heilige Geest gedoopt worden, niet lang na deze dagen. De belofte van de Vader. Maar het is opmerkelijk dat uiteindelijk die belofte al ook door anderen beloofd is. Of dat natuurlijk de Vader de eerste is die die belofte gegeven heeft in het Oude Testament al. Maar dat uiteindelijk ook anderen dan de Vader het beloofd hebben. In de eerste plaats natuurlijk de Vader zelf in Joël 2 vers 28 dat ook door Petrus aangehaald wordt op die Pinksterdag. En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, dat ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees. Als je dat gaat vergelijken met Joël, dus Handelingen 2 gaat vergelijken met Joël, dan zie je daar verschilletjes staan. In Joël staat, ik zal mijn geest uitstorten. Maar hier staat, ik zal van mijn geest uitstorten. Dat komt omdat de apostel Petrus aanhaalt uit de Griekse vertaling van het Oude Testament, de Septuagint. En nu zijn er mensen die zeggen, ja, dus met andere woorden, dat moet je natuurlijk niet helemaal nemen, want je moet eigenlijk naar de Hebreeuwse tekst. Maar ik geloof, en ik hoop dat u dat ook gelooft, dat de Bijbel door God geïnspireerd is, dat het door de Heilige Geest geïnspireerd is. En misschien heb ik het al eens eerder gezegd, ik geloof dus ook dat God heel doelbewust, degene die de woorden van God hebben opgeschreven in het Nieuwe Testament, ook uit die Septuagint heeft laten citeren. Natuurlijk, het was de algemeen aanvaarde vertaling in die dagen, maar daarnaast is het wel door God gebruikt. En ik geloof dus ook dat als hier staat, ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees, en ook in vers 18, ik zal van mijn geest uitstorten, dat dat veel meer de nadruk legt op gaven van de geest als op de persoon van de geest. Ik zal van mijn geest uitstorten. Je kan ook zeggen, nou ja, dat is misschien een stuk van de geest. Nou, dat vind ik een beetje ver om dat te zeggen. Ik denk dat het over het algemeen toch meer de gaven zijn die benadrukt worden als de persoon. Natuurlijk, de persoon is het die die gaven geeft en die gaven bewerkt. Maar het is uiteindelijk toch een heel duidelijk verschil. De Heere belooft dus in Joël dat wat er gaat gebeuren in de toekomst, en waar je een voorvervulling van vindt in Handelingen 2. Want wat in Joël beschreven staat, en dat vind je trouwens natuurlijk ook bij Petrus terug in Handelingen 2, heeft te maken met de dag van de Heere, de dag des Heeren. Nou, die dag des Heeren is in Handelingen 2 niet aangebroken, want er worden een heleboel beschrijvingen gegeven. Ik zal wonderen geven in de hemel boven, een teken op de aarde beneden, bloed, vuur en rookwalm. En de zon zal verduisterd worden en de maan in bloed veranderen, voordat de grote en ontzagwekkende dag van de Heeren komt. En in die dag van de Heeren, dat heeft te maken met de wederkomst van de Heer Jezus op de Olijfberg voor zijn volk Israël, dan zal uiteindelijk ook de geest van God uitgestort worden op Israël. Want er staat heel nadrukkelijk, uw zonen en uw dochters, uw jonge mannen en uw ouderen zullen dromen. Dat gaat over Israël. Wordt heel vaak vandaag, zeker in bepaalde kringen, van nou, dat moet allemaal vandaag dan gebeuren. En natuurlijk zie je daar iets van gebeuren in het boek Handelingen. Maar ja, het eerste gedeelte van Handelingen hebben toch over het algemeen alleen maar met Israël te maken. Israël is daar toch datgene waar we de gelovigen zien die dan bij de gemeente worden gevoegd. Het is de Heere die dus wat dat betreft het belooft. En Petrus zegt, dit is wat gesproken is door de profeet Joël. Joël heeft ervan gesproken, maar het is dus nog niet de eindvervulling. Het is een voorvervulling. Het is beloofd door Johannes de Doper, de belofte van de geest. In het Matthäus-evangelie, in Matthäus 3, onder andere, je vindt het in elk evangelie, dat Johannes de Doper over de komst van de geest spreekt. Alleen, als je Matthäus en Lucas leest, dan zie je dat daar iets bij staat wat in Marcus en Johannes ontbreekt. Matthäus 3, Het is trouwens ook in Lucas 3. Maar in Matthäus 3, vers 11 en 12. Ik doop u wel met water tot bekering. Maar hij die na mij komt, is sterker dan ik. Ik ben het niet waard om zijn sandalen na te dragen. Hij zal u dopen met de Heilige Geest en met vuur. Zijn wan is in zijn hand en hij zal zijn dorstvloer grondig reinigen en zijn tarwe in de schuur verzamelen en hij zal het kaf met onuitblusbaar vuur verbranden. Johannes de Doper belooft hier dus de doop met de Heilige Geest. En het is, wat we met elkaar ook gelezen hebben, in Handelingen 1, dat de Heer Jezus er ook naar verwijst. Johannes doopte wel met water, maar gij zult met de Heilige Geest gedoopt worden, niet vele dagen na deze. Alleen, zegt hij hier, hij zal u dopen met de Heilige Geest en met vuur. En dan staat erachter over de wan die in zijn hand is en dat de dorsvloer gereinigd zal worden en het kaf met onuitblusbaar vuur zal worden verbrand. En ik geloof dat dat vuur, dat spreekt van het oordeel dat komen gaat. Ik zal u dopen met de Heilige Geest, of de Heer Jezus, die zal dopen met de Heilige Geest. Dat is gebeurd in die zin op de Pinksterdag. En uiteindelijk dat dopen met vuur, dat heeft te maken met het oordeel bij zijn wederkomst. Het is heel bijzonder om te zien dat dat, als hij over dopen met vuur spreekt, dat dan daarop volgt dat gebeuren met de reiniging van de dorsvloer. Dat vind je in Lucas precies hetzelfde. Dat kunt u zelf lezen in Lucas 3, vers 16 en 17. En als je in Marcus leest, en daar wil ik samen met u ook nog even kijken, Marcus 1, dat kunt u dan ook vergelijken met Johannes 1. Marcus 1, vers 8. Marcus 1, vers 8, en dat kan je vergelijken met Johannes 1, vers 32 en 33, voor degene die aantekeningen maken. Waar Johannes zegt, ik heb u wel gedoopt met water, maar hij zal u dopen met de Heilige Geest. En hier staat dus niet, en vuur achter. Maar zegt hij dus ook niks over die wan en over die dorsvloer. Dus ik persoonlijk geloof, dat zeg ik dus wel even heel nadrukkelijk bij, want ik weet dat er andere inzichten over zijn, dat de Heilige Geest, dat iets anders is als het dopen met vuur. Er wordt natuurlijk vandaag ook in bepaalde kringen heel nadrukkelijk over dat vuur en de Heilige Geest gesproken. En zelfs liederen worden daarover gezongen. Maar dat is wat dat betreft, denk ik, als je het schrift met schrift vergelijkt en de zaak goed in zijn context leest, toch iets waar we dan wel eens wat andere gedachten over zouden kunnen hebben. Dus Johannes de Doper heeft ook de belofte van de geest van de Heer mogen doorgeven. En natuurlijk de Heer Jezus zelf. We hebben het met elkaar gelezen in Johannes 14. Wat de eerste keer als de Heer Jezus dan over de Heilige Geest spreekt, dat hij dat dan, zoals onze broeder ook gelezen heeft, dat doet terwijl hij in de opperzaal is met de discipelen. En dan zegt hij, en ik zal de Vader bidden, en hij zal u een ander trooster geven, opdat hij bij u blijft tot in eeuwigheid. Namelijk de geest van de waarheid, die de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet hem niet en kent hem niet. Maar u kent hem, want hij blijft bij u en zal in u zijn. De belofte van de Vader, zoals de Heer Jezus dat dan ook zegt in Handelingen 1. Lucas 24, vers 49 vind je dezelfde term die de Heer Jezus gebruikt. Ook de belofte van de Vader. Ik zend de belofte van mijn Vader op u. Het is de Heere die dus heel duidelijk die belofte gegeven heeft. De Vader zou je kunnen zeggen, Johannes de Doper in de volgorde van de tijd gezien dan, en dan de Heer Jezus zelf. In Handelingen 1 vers 8... Handelingen 1, vers 8. Daarmee wil ik proberen aan te tonen dat de nadruk toch ligt op de gave van de geest en dat wat de geest doet. Omdat de Heer Jezus dan zegt in Handelingen 1 vers 8, vlak voor zijn hemelvaart. Maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen die over u komen zal. En u zult mijn getuige zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot aan het uiterste van de aarde. U zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen. Van mijn geest. Ik zal van mijn geest uitstorten. De kracht van de geest. Allerlei andere gaven van de geest. Die een speciale betekenis hadden. Een bepaalde rol vervulden. Zeker ook in die begindagen. Maar de kracht van de geest. Wat is dat geweldig dat wij de Heilige Geest hebben ontvangen die kracht geeft. Kracht geeft inderdaad om te getuigen, want van onszelf hebben wij die kracht niet. Maar Paulus zegt het later tegen de Timotheus, wij hebben niet ontvangen een geest van lafhartigheid, maar een geest van kracht, van liefde en van bezonnenheid. Schaam u dus niet voor het getuigenis van onze Heer Jezus Christus. En ook niet voor mij, zegt hij. Schaam u dus niet. In de huidige bedeling zien we in Galaten 3, vers 14. Galaten 3, vers 14. Het lijkt wel een beetje een bijbelstudie, hè? Galaten 3, vers 14. Dan lees ik even vanaf 13 en 14 vanwege het verband. Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek van de wet, door voor ons een vloek te worden, want er staat geschreven, vervloekt is ieder die aan een hout hangt, opdat de zegen van Abraham in Christus Jezus tot de heidenen zou komen, en opdat wij de belofte van de geest zouden ontvangen door het geloof. Dus de apostel Paulus die ons hier duidelijk maakt dat de zegen van Abraham, die zegen van Abraham, waarin gezegd wordt, in uw zaad zullen allen geslachten van de aardbodem gezegend worden. Dat is een belofte. Nou, die zegen van de Abraham, die is tot de heidenen gekomen door het lijden en sterven en de opstanding van de Heer Jezus Christus. En zegt hij, en opdat wij de belofte van de geest zouden ontvangen door het geloof. En dan kan je dat zeggen, nou, dat geldt natuurlijk voor allen die geloven, maar ik persoonlijk geloof dat hier in de eerste plaats de nadruk ligt op het Joodse volk. Wij. Heel nadrukkelijk maakt hij dat onderscheid. Tot de heidenen zou de zegen komen en opdat wij de belofte van de geest zouden ontvangen door het geloof. Maar ja, hebben wij dan als heidenen die belofte niet ontvangen? Ja, die hebben we ook ontvangen. Dat is wat hij zegt in Efeze 1. In Efeze 1, vers 13. Moet je eens opletten, daar kom ik nu niet aan toe, maar als je leest in Efeze 1, daar zie je ook dat hij heel nadrukkelijk over wij en gij spreekt. Wij en u. Wij, waarvan ik geloof dus dat hij in de eerste plaats als Jood spreekt, als gelovige Jood. Wij en u, heidenen. En dan zegt hij in vers 13... In hem bent ook u, nadat u het woord van de waarheid, namelijk het evangelie van uw zaligheid, gehoord hebt. In hem bent u ook, toen u tot geloof kwam, verzegeld met de Heilige Geest van de belofte. Die het onderpand is van onze erfenis, tot de verlossing die ons ten deel viel tot lof van zijn heerlijkheid. Dus de Joden hebben de belofte van de geest ontvangen, maar wij hebben ook, toen wij tot geloof kwamen, diezelfde geest ontvangen. Want het is heel bijzonder dat Paulus spreekt over de Heilige Geest van de belofte. Diezelfde geest, natuurlijk, waarover gesproken werd in het Oude Testament, door de Heer Jezus in de Evangelie op de Pinksterdag, de belofte. Maar inderdaad, die belofte was in de eerste plaats aan Israël gegeven. En als Paulus dan ook zegt in Handelingen 2, dat hebben we dan nog net eventjes met elkaar gelezen, als hij dan zegt, want voor u is de belofte en voor uw kinderen en voor alle die verre zijn, zoveel als de Heere onze God ertoe roepen zal, dan gaat dat natuurlijk in de context over de belofte van de Heilige Geest. En niet over de belofte aan Abraham, zoals in sommige kerken helaas die tekst eruit gelicht wordt en dan als zodanig zegt van ja, het heeft te maken met het verbond. Het gaat over de belofte van de Heilige Geest. Voor u is de belofte, voor u Joden en voor allen die verre zijn. De Joden die in het land waren en de Joden in de verstrooiing. En dan kan je zeggen, uiteindelijk kan je dat toepassen op de Joden en de heidenen. Maar in de eerste plaats het Joodse volk. De huidige bedeling, wij Joden, gij heidenen. En wat geweldig dat we mogen weten dat Joden en heidenen die tot geloof zijn gekomen in de Heer Jezus, door één geest tot één lichaam zijn gedoopt. Zoals Paulus zegt in 1 Korinthe 12 vers 13. En Efeze 2 vers 18. Daar zegt hij, want door hem hebben wij beiden, Joden en heidenen, want dat is de context, door één geest de toegang tot de Vader. Dat is het geweldige van gevolg van het Pinksterfeest. Dat wij door één geest samen met Joodse broeders en zussen de toegang hebben tot de Vader. Er is maar één toegang, dat is natuurlijk via de Heer Jezus. En we hebben met elkaar gezongen hier in het heiligdom. En we kunnen in het heiligdom komen door de Heer Jezus. Hij is de weg, de waarheid en het leven, volgens de Hebreeënbrief, hè, dat wij door zijn lichaam de toegang hebben tot God zelf. In Johannes 14, vers 23, als iemand mij lief heeft, zal hij mijn woord in acht nemen en mijn Vader zal hem lief hebben en wij zullen naar hem toekomen en bij hem intrek nemen. Dat is een bijzondere tekst. Als iemand mij lief heeft, zal hij mijn woord in acht nemen en mijn Vader zal hem lief hebben en wij zullen naar hem toekomen en bij hem intrek nemen. Wij, dus hij spreekt over de Vader en hemzelf. Dus twee personen van de Godheid komen dus in iemand wonen die de Heer Jezus lief heeft en zijn woord in acht neemt. Dus dat is liefhebben en gehoorzaamheid, hè? Niet alleen liefhebben, maar ook gehoorzaam zijn. Want als je de Heere lief hebt, dan wil je ook gehoorzaam zijn. Als je me lief hebt, dan onderhoud je mijn geboden. En dit is mijn gebod, dat gij elkander lief hebt. Nou, die wij, de Vader en de Zoon, zijn in de persoon van de Heilige Geest in ons komen wonen. Want het is een drie-enige God. Natuurlijk, de Vader en de Zoon zijn in de hemel. De Geest, ja, die woont in een ieder van ons. Maar in feite zegt de Bijbel, schrift met schrift vergelijkend, dat dus de drie enige God in ons woont. In de persoon van de Heilige Geest. In 1 Korinthe 6 vers 19 zegt apostel Paulus, gij zijt de tempel van de Heilige Geest. Dus met andere woorden, die woont in je. 2 Korinthe 6 vers 16, uw lichaam is een tempel van God. Of net andersom, uw lichaam is een tempel van de Heilige Geest en u bent de tempel van God. En in Colossense 1 vers 27, Christus in u, de hoop der heerlijkheid. Vertaling zegt Christus onder u, maar je mag ook vertalen Christus in u. Dus God, de Heilige Geest, Christus. De drie enige God woont in de persoon van de Heilige Geest in ons. Onvoorstelbaar. Dat vraagt natuurlijk ook heel veel van ons in de zin van om een heilig en rein leven te leiden. In het Oude Testament, waar de tabernakel in het midden van het Joodse volk stond, daar waren allerlei offers nodig, zodat God in het midden van dat volk kon blijven wonen. En moest ook reinigingsrituelen plaatsvinden, onder andere gebaseerd op de as van de rode koe. Nou, dat alles wijst natuurlijk naar het offer van de Heer Jezus, wat voldoende is voor onze verlossing en vergeving en verzoening met God op het moment dat we tot geloof gekomen zijn, maar ook voldoende is voor onze reiniging en heiliging vandaag. Dat we een rein leven zullen leiden. Wat is nog verder het gevolg van de gave van de Heilige Geest? Johannes 7, vers 38, wie in mij gelooft, zoals de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. En dit zei hij over de geest die zij in hem, die in hem geloven ontvangen zouden, want de Heilige Geest was er nog niet, omdat Jezus nog niet verheerlijkt was. Wie in mij gelooft, zoals de schrift zegt. Dat is belangrijk, zoals de schrift zegt. Ik heb al even aangegeven dat er mensen zijn, ook gelovigen, die op een bepaald moment gaan twijfelen aan de persoon van de Heer Jezus. Is hij nou God, de eeuwige God, of is hij de eeuwige God niet? En zo zijn er allerlei andere dingen die met betrekking tot de Heer Jezus in twijfel kunnen worden getrokken. Er zijn vandaag heel veel Pinkstermanifestaties. Viel ons op in de krant, ook bij ons in de buurt. Allerlei kerken en kringen samen op pleinen en komen ze om dat Pinksterfeest te vieren. Maar er staan dominees bij die geloven helemaal niet in de persoon van de Heer Jezus. Die geloven niet in de opstanding uit de doden. Die geloven niet in het verzoenend lijden en sterven van de Heer Jezus Christus. En dan kan je zeggen, nou dat is allemaal prachtig, hè? Daarmee laten we zien dat we één zijn. Maar is dat inderdaad wel zoals de Heer het bedoelt? Natuurlijk, we hebben broeders en zusters in allerlei kerken en kringen. Geweldig. Maar wat dat betreft is het belangrijk om in hem te geloven zoals de schrift zegt. En zoals de schrift zegt, dat is van het Oude Testament tot en met het Nieuwe Testament. En als we in hem geloven zoals de schrift zegt, of zoals de Heer dan natuurlijk ook zegt, indien iemand mij lief heeft, zal hij mijn woord in acht nemen. Geloven zoals de schrift zegt, dan zullen stromen van levend water uit ons binnenste vloeien. Dat hoeven we zelf niet te bewerken, dan worden we door de Heer tot een bron gemaakt. De Heilige Geest zal ons dan tot een zegen maken voor onze omgeving. Nou, die belofte van Joël 2, die trouwens ook in Jesaja 44 vers 3 te vinden is, met andere woorden in Ezechiël 36 vers 27, de komst van de Heilige Geest ten aanzien van Israël, dat gaat in vervulling bij het herstel van Israël op de dag des Heren. En dan zal zijn naam worden verheerlijkt en groot gemaakt. De naam van de Heer Jezus Christus. Hij die nu verheerlijkt is. En die ter rechterhand Gods is. En die we alle eer, glorie en aanbidding mogen brengen. Ik ga eindigen met een gedicht van zuster Nel Otgar. Pinksteren 1953, dat is een tijd geleden. Dat is bijna 50 jaar geleden. Oh, 60 jaar geleden, kan je nagaan. Gods geest in mij. Dat gij in mij wilt wonen, Heer Jezus. Het is zo groot, ik kan het niet bevatten. Dat gij mij door uw dood het leven hebt verworven. Uw geest nu in mij woont. Het eigen ik moet zwijgen waar gij in het hart dus troont. Mijn heiland, welk een rijkdom bezit mijn ziel in u. De eeuwige vreugde wacht mij, want ik ben één met u. Al ben ik in mijzelf, Heer, ook tot niets goeds bekwaam. God noemt mij, welk een wonder, uw mede-erfgenaam. Mocht ik mij openbaren naar deze hoge stand en zij mijn ganse leven een blijde offerand. Tot eer van God de Vader. Tot eer van God de Zoon. Opdat ik in mijn leven het werk van Gods geest dan toon. Amen. We gaan samen nog danken. Ja, we danken u, trouwe God en hemelse Vader, dat u een God van beloften bent. De Bijbel staat vol beloften. En we danken u voor die ene belofte, dat uw geest zou komen. en dat uw geest komen zal. Heere, dank u wel voor het Pinksterfeest, het oogstfeest, het feest waarop mensen tot geloof kwamen. Joodse mensen en mensen die tot het Joodse geloof overgegaan waren. Zoals we met elkaar kunnen lezen over Joden en proselieten. En dank u wel, Heere, dat die gemeente zich verder heeft ontwikkeld naar uw raadsbesluit. Dat die gemeente uw lichaam is, waar u zelf in woont. U woont niet in kathedralen, in kerkgebouwen, maar u woont in mensen, verloste zondaren, die met elkaar een geweldige eenheid mogen vormen, Joden en heidenen, die u hebben leren kennen, mogen samen een geweldige eenheid vormen in u. We mogen heel persoonlijk een eenheid vormen met u, omdat u in ons woont. En we bidden, Heere, dat u door uw Heilige Geest onze kracht en de genade geeft, en u zult dat ook doen, om een leven te leiden zoals u dat bedoelt. Een leven tot uw eer en tot uw glorie. Een leven tot zegen voor onze omgeving. Tot zegen ook voor elkaar als broeders en zusters. We danken u, Heere, dat u ook wilt werken onder uw volk. Wees met Israël, Heere. Ook in deze tijd. Ook als we zien hoe om hen heen er zoveel aan de hand is. Als we zien de verkiezingen in Egypte, dat daar de moslimbroederschap in ieder geval naar de tweede ronde gaat. En ja, zoals we dat misschien wel mogen aannemen, uiteindelijk de winnaars gaan worden. Heren, dan betekent dat ook weer heel wat voor uw volk. We bidden voor de regering van Israël, dat ze wijsheid mogen ontvangen en het ook van u willen verwachten, die wijsheid, om te doen dat wat het beste is. Maar bovenal bidden we dat Joodse mensen u mogen leren kennen als hun redder en verlosser, Heer Jezus. Als de Messias, God de Zoon, die mens werd. We bidden voor onze broeders en zusters in Israël en ook in de verstrooiing. We bidden voor allen die onder hen arbeiden. En we bidden, Heer, bijzonder dat u die geweldige strijd, die geestelijke strijd die de duivel heeft ontketend, Heer, dat we daarin staande mogen blijven. En dat u kracht en genade geeft om de duivel te weerstaan. Heere, dank u wel dat we mogen weten dat u de grote overwinnaar bent, Heer Jezus. U hebt de duivel overwonnen, u hebt de dood overwonnen, u hebt de zondemacht overwonnen. En dank u wel, Heere, dat we in die overwinning mogen staan. Ja, dat we zelfs meer dan overwinnaars zijn door u, die ons hebt liefgehad. We prijzen u voor de belofte van uw komst. Dat we daar naar uit mogen zien en mogen bidden, Heer Jezus, kom spoedig, Maranatha, halleluja, amen.